Beste Selim Ahmed, er zijn weinig foto's van je te vinden. Je was onderdeel van een groot en wereldberoemd verhaal, maar liet nauwelijks sporen na. Er is een foto waarop je naast T.E. Lawrence zit, een paar jaar voor de oorlog uitbrak. Jullie dragen dezelfde kleren, dezelfde kwastjes, riempjes, ruitjes. Jullie lijken even oud en gelukkig. Ik vroeg me af, toen ik die foto zag, hoe het verhaal was afgelopen als Lawrence daar gebleven was, bij jou in Carchemish, in het noorden van Syrië. Hoe de Arabische opstand zich dan had ontwikkeld. Of Engeland de Ottomanen had verslagen, of het Midden-Oosten verdeeld zou zijn zoals het verdeeld werd, met grenzen recht als linealen, waartussen mensen werden samengeveegd die zo weinig met elkaar gemeen hadden dat het wel moest escaleren.
Welkom bij Uit de Coulissen, de theaterpodcast van My Daily Shot of Culture en Veerle Korstens. Dat ben ik en naast mij heb ik de allereerste gast van Uit de Coulissen, namelijk Marjolein van Heemstra. Zij heeft een brief geschreven aan een personage uit haar nieuwste voorstelling, Lawrence of Arabia. En daar hoorden we net het begin van. Maar eerst over jou, Marjolein. Jij bent dichter, schrijver, theatermaker. Je verdiept je altijd intens in een onderwerp, om niet te zeggen obsessief misschien, mag ik dat zeggen?
Een beetje obsessief.
En dat kunnen hele verschillende verhalen zijn. Echt van mensen die allemaal in het jaar 1981 zijn geboren. Een familiegeschiedenis toen jij zwanger was die je helemaal ging uitpluizen. Maar ook hoe je, zelfs als je nog nooit een astronautenpak van dichtbij hebt gezien, hoe je dan toch als astronaut naar de wereld kan kijken. En klopt dat je een verhaal ergens op stuit op de een of andere manier en daar dan de beste vorm bij zoekt?
Ja, vaak wel. Maar heel vaak vind ik een verhaal of een thema en krijg dat ook verschillende vormen. Dus kan het zowel in een gedicht terugkomen als in een theatervoorstelling of een boek. Dat is een beetje, dat zoek ik altijd gewoon gaandeweg uit.
Oké.
Welke vorm het
wordt. Vorm dan inderdaad.
En dat kan dus ook verschillende vormen zijn per verhaal.
Ja, precies. Dat je en een podcast maakt en een theatervoorstelling.
Ja.
Precies. Nu heb je een voorstelling gemaakt, Lawrence of Arabia. Je haalt die film wel een beetje door de shredder. Het is een prachtige klassieker, maar er ontbreekt toch nogal wat. Maar eerst even voor degene die het niet helemaal paraat hebben. Lawrence of Arabia was T.E. Lawrence,
ja.
Een Britse officier die in het Midden-Oosten eigenlijk vocht voor de vrijheid van de Arabieren.
Ja, hij was een van de leiders van de Arabische opstand. En hij ging samen met de troepen van prins Faisal. Heeft hij gevochten tegen de Ottomanen. En de Engelsen wilden de Ottomanen uit het Midden-Oosten, want die hadden de kant van de Duitsers gekozen, of eigenlijk tegen de Russen. Mm-hmm. Maar dus voor de Duitsers. En daar waren de Engelsen natuurlijk heel verbolgen over, want de Duitsers waren hun vijand aan het westfront. En die wilden dus niet dat het Midden-Oosten in Duitse handen zou vallen. Dus die gingen de Ottomanen daar verjagen. En daar hadden ze de Arabieren voor nodig, want het zat natuurlijk vol met Arabieren. Mm-hmm. En ze dachten, als we die nou aansporen om een onafhankelijkheidsoorlog te willen starten, dan ondersteunen wij die oorlog en dan hebben wij de Ottomanen daar.
Ah, precies, ja. En zo is hij werd een beetje degene die vrienden moest maken met de Arabieren en zorgen dat ze hun onafhankelijkheid gingen starten.
Ja, en die rol heeft hij ook wel zelf op zich genomen, want hij werd op een soort verkenningsexpeditie gestuurd en dat heeft hij hij heeft zich daar zo volledig in gestort dat hij volgens mij ook toen op een gegeven moment heeft gezegd, halverwege die expeditie, van nou gaan jullie maar naar huis, naar zijn collega's en ik blijf wel hier. En toen is hij vervolgens helemaal in die Arabische wereld ondergedompeld. Hij sprak ook Arabisch. Hij had al als archeoloog daar een paar jaar rondgereisd. Dus hij was heel goed op de hoogte. Ja. En toen is hij echt met de Arabieren gaan vechten tegen de Turken.
En dat leverde ook naast deze geschiedenis ook een prachtige film op. Mm-hmm. 3,5 uur kijken we naar deze mannen met knalblauwe ogen in Djellaba. Veel mensen zullen de film wel kennen. Maar jij kwam erachter dat er toch ook nog wel best wel wat ontbreekt. Want wij hebben het nu ook alweer over hem. Maar er zijn nog heel veel mensen die ook een rol hebben gespeeld in die geschiedenis. Vrouwen. Je hebt het in de voorstelling ook over dieren. Ja. En natuurlijk heel veel Arabieren die een grote rol hebben gespeeld.
Ja.
En je hebt samen met Sadatine Kirmizius en Evaline de Boer heb jij 27 scènes toegevoegd.
Ja.
En bijvoorbeeld van vrouwen, want de enige vrouwen in die film zijn 3 dode vrouwen.
Ja, klopt. Ja. Dus je ziet eigenlijk helemaal geen vrouwen. Terwijl bijvoorbeeld een hele belangrijke vrouw die wij naar voren halen is Gertrude Bell. Dat was ook een Brit en die zat daar al langer dan Lawrence. Ook als archeoloog was ze daar naartoe gegaan. Dat deden eigenlijk heel veel mensen in die tijd.
Okay.
En maak in de voorstelling een grapje over, was een soort van backpacken wat je nu doet. Dat was toen met een heel gevolg. Ja, het je tussenjaar met 27 hutkoffers de woestijn in.
Ja.
En dus voor wat ziekere mensen was dat je tussenjaar. En zij had dat ook gedaan. Zij sprak ook heel goed Arabisch. Ze was eigenlijk nog beter dan Lawrence op de hoogte van alle finesses van de Arabische cultuur. Zij kende alle stamhoofden, alle sluiproutes, elke put in de woestijn kende ze. En zij eigenlijk heeft haar kennis van dat gebied heeft de Engelsen enorm geholpen. Dus heeft Lawrence ook heel erg geholpen om die strijd te kunnen voeren. Ja. En zij wordt helemaal niet genoemd in de film. En Lawrence heeft haar vaak ontmoet. Ze kende elkaar goed. Dus het is best vreemd dat zij niet eens haar naam valt, zeg maar. Ja, terwijl zij zo'n belangrijke medewerker was.
Geen spoor van haar.
Nee, maar ze werd in haar tijd ook al behoorlijk uitgewist. Waar ze maar konden.
Oh, ja.
Dus ze mocht bijvoorbeeld... Ze was echt, denk ik wel, de belangrijkste medewerker van het Arabisch bureau. Wat de Engelsen daar hadden zitten.
Ja.
Maar zij kreeg bijvoorbeeld niet betaald als enige. Wat natuurlijk echt absurd is. Omdat ze een vrouw was.
Wow.
En dacht, ja, we gaan niet een vrouw betalen voor het werk wat ze doet.
Wow.
Terwijl haar werk veel waardevoller was dan alles van die mannen. En ze had ook wel leidinggevenden die niet met haar wilden lunchen. En die haar gewoon totaal negeerden. Maar het probleem was, ze konden niet om haar heen. Omdat zij zo ongelooflijk goed was.
Ze moest
en zo diplomatiek.
Ja.
Ja, en die heel veel Arabieren waren helemaal gek op haar.
Ja.
En,
die hadden dan geen probleem mee dat zij vrouw was, blijkbaar.
Nee, maar ik denk omdat zij uit een andere cultuur kwam. Dus dan is het makkelijker te accepteren dan als het een van je eigen vrouwen is, zeg maar. En ik denk, het is wel grappig dat Gertrude Bell, dat noemen we ook in de voorstelling, dat zij zegt dat voor haar eigenlijk het Midden-Oosten het grote kenmerk is diversiteit, zegt ze. Dus iedereen mag hier zijn wat hij wil. En ze zei dat ze daarom zich ook zo vrij voelde om daar geaccepteerd te worden. En dat ze daar iemand kon worden die wat ze in Engeland niet kon. Want ze zei eigenlijk, Engeland is een heel onvrij land en daar word ik onderdrukt en hier niet. Wat natuurlijk totaal haak staat op het beeld dat we nu
ja,
hebben.
Ja, precies. Totaal
en dat
andersom.
Is nog geen 100 jaar geleden. Dus dat is heel interessant om te lezen. Als je haar brieven leest, dan denk je echt, Jezus, wat is daar allemaal verloren gegaan?
Ja, hoe is dat verloren gegaan?
Nou, op heel veel verschillende manieren. Maar natuurlijk is de meer fundamentalistische islam heeft enorm om zich heen gegrepen. Maar dat is een heel proces geweest waar die hele kolonisatie van Europa ook een grote rol in heeft gespeeld. En die vergeten we heel vaak als we het hebben over het Midden-Oosten. Dus we denken dat het daar gewoon een rotzooi is en altijd is geweest. Maar het is natuurlijk wel door die grenzen die er toen getrokken zijn door het Westen, is er ongelooflijk veel een soort kiem gelegd voor heel veel conflicten later.
Want toen, tijdens of na de Eerste Wereldoorlog, zijn er allemaal grenzen een beetje...
Ja, het is heel simpel, zeg maar. Het meest beroemde is het verdrag van Sykes en Picot. Dus een Engelsman en een Fransman. En die hebben in 1916, was het volgens mij, hebben zij al het Midden-Oosten verdeeld als een soort oorlogsbuit. Van, nou, we hebben zoveel verliezen geleden aan het Westfront. Weet je wat, we geven onszelf wat van het Oosten. Dus Frankrijk kreeg een stuk, want het was heel zielig dat ze zoveel hadden verloren. En Engeland kreeg natuurlijk ook een groot stuk. En zo werd gewoon dat het hele Midden-Oosten in tweeën gedeeld. Dus gebied A, gebied B. En het was ook zo dat Lawrence wist al dat dat gebeurd was toen hij met die Arabieren ging vechten. Dus er werd tegen die Arabieren gezegd, als jullie vechten tegen de Ottomanen, krijgen jullie onafhankelijkheid. Maar ondertussen was er al lang besloten dat dat helemaal niet ging gebeuren, want dat gebied was al opgedeeld.
Dus hij wist eigenlijk al dat ze vochten voor iets, voor een illusie.
Nou, er zat wel een soort bijsluiter bij Sykes en Picot, dat Sykes-Picot-verdrag. Namelijk als de Arabieren, ik weet niet het precieze rijtje, maar zoiets als in ieder geval Damascus, Aqaba, Homs, Bagdad en nog iets zouden veroveren, wat praktisch onmogelijk was, met alleen maar Arabische troepen, dan zeiden de Engelsen, nou, als dat ze lukt op eigen houtje, dan kunnen we ze niet meer hun eigen land ontzeggen. Wat ik zo'n rare redenering vind, want hoe kan je sowieso, het is hun
het is
land.
Eigen land. Ja, precies. Ja.
Maar als ze dan bewijzen ze dat ze het waard zijn.
Ja.
Nou, daarom was Lawrence er ook zo op gebrand om, dat zie je ook in de film, dat hij per se Damascus en Aqaba wil veroveren. En dat was omdat hij waarschijnlijk wist van die bijsluiter. Maar dat is ze dus niet gelukt. Ze zijn niet, ze hebben wel een deel daarvan veroverd, maar niet alles.
Dus bleef het gewoon bij die grenzen die Sykes-Picot toen getrokken hebben. Maar jij hebt een brief geschreven aan een personage, namelijk Selim Ahmed.
Ja.
Waarom aan hem?
Nou, wat ik interessant vind aan hem is dat we eigenlijk niks van hem weten, terwijl hij waarschijnlijk, dat weten we ook niet helemaal zeker, maar een hele belangrijke rol speelt in dit verhaal. Hij was een waterjongen in Syrië, in Carchemish, waar Lawrence in 1911 of 9, 1911 was het denk ik, begon met opgravingen. En hij ontmoette Selim Ahmed daar en ze werden vrienden, dat weten we zeker. Ze werden hele goede vrienden, ze trokken heel veel samen op. Selim Ahmed was heel jong nog, 15. En Lawrence was toen volgens mij 27 of zo, 26. Hij heeft hem ook meegenomen naar Engeland, naar Oxford. Selim Ahmed heeft Engels geleerd. Lawrence heeft van hem heel veel Arabisch geleerd. En ze waren dus hele goede vrienden en er wordt gezegd dat ze ook geliefden waren. Maar we weten helemaal niet... Nou ja, het is gewoon nooit duidelijk geworden of dat wel of niet echt iets is geworden of niet. Er wordt ook gezegd dat Selim Ahmed nog voor Lawrence gespioneerd zou hebben in dat gebied. En hem brief heeft geschreven terwijl hij dus aan het vechten was. Selim is gestorven in 1918 aan de tyfus. Die dus uitbrak, dat schrijf ik ook in mijn brief, naar aanleiding van die oorlog. En Lawrence was echt gebroken toen hij dat hoorde. Het boek, de memoires van Lawrence of Arabia, Seven Pillars of Wisdom, heeft hij opgedragen aan S.A. En er zijn nog steeds, is dat een heel groot mysterie, wie die S.A. dan is. Ja. Sommige mensen zeggen dat het Syria en Arabia is. Sommige mensen, er is nog een theorie, ben ik nou even vergeten. Maar de meeste mensen zeggen Selim Ahmed. Ja. En het is eigenlijk een liefdesgedicht waarin hij zegt, vanwege mijn liefde voor jou ben ik deze hele strijd begonnen. Want ik wilde jou je vrijheid geven.
Hmm.
Dus het zou goed kunnen dat het allemaal uiteindelijk om deze jongen ging.
Ja, maar ook dat zien we allemaal niet in de film.
Nee, zeker niet. Nee, die wordt niet genoemd.
Wil jij nog een stukje voorlezen van de brief?
Ja. Ik had het dus net over die grenzen en daar gaat het dan nu over verder. De kiem voor zoveel conflicten waar wij nu dagelijks mee te maken hebben, werd hier gelegd. En misschien had de wereld er anders uitgezien als jullie samen waren gebleven. Dat kun je in zekere zin van elke ontmoeting zeggen, als die en die daar of daar waren gebleven. Maar niet bij alle ontmoetingen is iemand betrokken die de wereldgeschiedenis verandert. Het is vreemd, die foto van jullie tweeën. Jullie lijken zo gelijkwaardig in die gedeelde vrolijkheid. Niets wijst erop dat over de ene jonge man meer dan 40 biografieën zullen verschijnen, terwijl de andere zal oplossen in de mist van de geschiedenis.
Ja, er is één foto van hun samen. Was dat ook de eerste kennismaking van jou met Selim? Die foto,
ja. Ik wist eigenlijk niet zoveel. Ik heb denk ik ooit wel gehoord dat dat SE over een Selim Ahmed zou gaan. Maar die foto, die vond ik nu pas toen we die voorstelling gingen maken, ja.
Ja. En dat enorme verschil dat er over de één,
ja,
boeken, films, iedereen kent Lawrence of Arabia. Selim Ahmed heeft nog nooit iemand van gehoord.
Nee.
Hoe komt dat?
Nou ja, enerzijds is het natuurlijk heel makkelijk, want Selim heeft gewoon een minder heroïsch verhaal. Die T.E. Lawrence was wel echt een ongelooflijk figuur. Die trok gewoon in zijn eentje, liep die door de hele woestijn van Syrië. Die deed dingen. Je denkt nu, als je dat leest, denk je echt, zulke mensen bestaan gewoon niet meer. Weet je wel, dat uithoudingsvermogen, dat ongelofelijke, die drive, die ambitie. Al die talen die hij sprak, al toen hij volgens mij op zijn negende sprak, die al 7 talen vloeiend. Op zijn 4e las hij de krant ondersteboven. Dus het was wel echt een onvoorstelbaar, zeg maar, zo heb je er niet veel. Dus wat dat betreft is het wel terecht, denk ik, dat hij zo'n groot figuur is geworden in de geschiedenis. Maar het is wel interessant dat je altijd zo focust op die ene figuur. Terwijl hij heeft ook alleen maar kunnen worden wat hij werd door alle mensen om hem heen. En dat vergeten we zo vaak als we het over helden hebben. En het interessante is dat T.E. Lawrence dat zelf ook zegt in zijn boek. En hij zou denk ik nooit akkoord zijn gegaan met die film en met die heldenrol die hij daarin kreeg. Want hij is daar heel erg op teruggekomen. Steeds, zeg maar, na die oorlog heeft hij altijd gezegd van het ging niet om mij, het ging om al die mensen die betrokken waren. En Selim Ahmed is dan denk ik een hele belangrijke. En het is natuurlijk, ja, net als vrouwen van beroemde mannen heel vaak niet genoemd worden. Of weet je, de mensen eromheen vergeten we, terwijl die zo cruciaal zijn.
Ja, maar jij maakt zelf natuurlijk ook verhalen. Het is soms ook moeilijk om iedereen te noemen, zeg maar.
Tuurlijk,
van, oh, bedankt,
ja.
Nog die en die.
Mm-hmm.
Maakt dat ook nog uit, denk je?
Ja, zeker, want je kiest voor een verhaallijn. En daar heb je vaak een held bij nodig, of een hoofdpersoon. Mm-hmm. Iemand met wie je identificeert.
Yeah.
Maar ik vind het dus wel interessant dat we nu in een tijd leven waarin heel veel van die verhalen worden ontmanteld. En die identificatie ook verandert, omdat mensen zich niet meer allemaal willen identificeren met die enezelfde persoon. Dus er is natuurlijk een hele grote roep om diversiteit.
Yeah.
En die is ook wel legitiem, vind ik. Maar die is ook ingewikkeld, want wat hou je dan over aan verhaal? En daar zaten wij natuurlijk met die voorstelling ook mee van, ja, als je dus geen held hebt, wat heb je dan voor verhaal? En wij hebben alleen maar een verhaal over allemaal mini-verhalen, zeg maar.
Yeah.
Maar ik vind dat wel iets, ik denk daar wel veel over na, van wat zijn nou verhalen voor de toekomst? Want Ik denk dat dat heldenverhaal met die ene held, dat dat misschien een beetje is... Het zou goed kunnen zijn als we dat los zouden kunnen laten. Ja. Als we meer zouden kunnen zien hoe de dingen een groot in verband, zeg maar, met elkaar bewegen. En ja.
Nou, is het juist, zeg maar, eeuwenlang verhalen vertellen. Dat is vaak het soort van traditionele verhaal.
Ja, het is wel
natuurlijk
een oerverhaal. Een verhaal over groei en over overwinning en zo. Dus dat...
Maar wat ik je niet hoor zeggen is, het komt omdat Lawrence een Brit was en Selim een Arabier.
Ook. Het komt natuurlijk, er zijn op allerlei niveaus speelt dat mechanisme. Dus enerzijds was er een verschil tussen hun, anderzijds gebeurt het altijd. Overal ter wereld, denk ik. Ik denk dat dat in China niet anders is dan in Europa. En natuurlijk was er het grote verschil. Maar goed, bij Gertrude Bell was het omdat ze een vrouw was. En bij Selim Ahmed was er natuurlijk dat grote verschil met dat hij een Arabier was. En dat hij in Engelse heldenverhalen eigenlijk nauwelijks voorkomen. En je ziet dus ook in de film dat de meeste Arabieren met een dragende rol worden door Engelse of Amerikaanse acteurs gespeeld. Die worden bruin gesminkt met nepneuzen en zo. Ja. Het is wel echt een film die nu natuurlijk never meer gemaakt zou kunnen worden.
Nee, want dat is er wel iets veranderd.
Ja, zeker. Ja.
Zou je nog een stuk willen voorlezen?
Ja. Waren jullie verliefd? Op die vraag zijn tientallen antwoorden gegeven. Van een volmondig ja via een verliefd soort vriendschap en nooit geconsumeerde hartstocht naar een nee. Doet het ertoe? Hij hield van jou, dat weten we zeker. Hij heeft uitgebreid over je geschreven. Hij nam je mee naar Oxford. Je leerde Engels, lezen, schrijven. Mensen herinnerden zich hoe jij in je djellaba op een fiets van de Engelse heuvels kroste, joelend van plezier. Er zijn dus momenten geweest waarop je genoot van al die Engelse aandacht. En misschien hield je ook van hem. Of maakte het je allemaal niet uit en was het avontuur voldoende? Je was 15 toen je hem ontmoette. En natuurlijk is een 15 van toen en daar anders dan een 15 hier en nu. Maar toch jong. Veel jonger dan hij.
Wat denk je? Was het liefde?
Ik weet het niet. Kijk, het was natuurlijk best een ongelijkwaardige relatie. Denk ik. Ik kan dat echt niet inschatten. Wat ik ook schrijf, weet je, 15, nu zouden we echt schande van spreken dat je met een jongen van 15... Maar ik denk, 15 toen, daar was je natuurlijk gewoon een man in zekere zin. Ik bedoel, mensen van 15 nu zijn gewoon heel kinderachtig in vergelijking van mensen van 15 toen. Ik denk, als je toen in de Syrische woestijn woonde en je was 15, dan was je gewoon een man.
Dan volg je
mee en dat soort dingen. Dus in die zin was het niet echt een kind of zo, maar het is natuurlijk wel een groot leeftijdsverschil en ook wel een verschil in positie. Ik bedoel, Lawrence kon hem alles geven. En ik kan me ook voorstellen dat dat meespeelt in dat je dan daarin meegaat.
Ja.
En ik weet het gewoon echt niet. Er is zo weinig over hem bekend. Er is dan niks wat hij heeft opgeschreven. Maar hij heeft wel altijd contact gehouden met Lawrence. Mm-hmm. Er moet wel iets zijn geweest, ook van hem uit. Dat weet ik wel zeker. Er zijn wel ook verhalen over dat mensen in dat dorp best wel schande van spraken. Dat hij zo intensief met Lawrence omging. Dus dat daar ook wel het vermoeden was dat er iets gebeurde.
Ja.
Maar meer weet ik niet.
Dat zegt misschien wel iets. Wat hoop je?
Ja. Ik hoop dat ze heel erg verliefd waren.
Ja.
Allebei op elkaar.
Omdat het een leuk romantisch verhaal is? Of?
Ja, dat lijkt me voor beiden wel zo prettig. Ja.
Zou je nog het laatste stuk van je brief voor willen lezen?
Ja. Wat zou ik graag weten wat je dacht die dagen in Oxford? En hoe je je voelde toen Lawrence vertrok om de Arabieren te bevrijden? Iets wat hij volgens een aantal biografen alleen maar voor jou deed. Geloofde je dat het hem zou lukken? Nam je hem echt serieus? Miste je hem? Je stierf in 1918 aan de tyfus. Een epidemie die uitbrak vanwege de oorlog waar Lawrence zich hals over kop had ingestort. Terwijl hij in een witte djellaba door de woestijn kroste om jouw volk te bevrijden, crepeerde jij in een oude tent. Iets in hem brak toen hij hoorde van jouw dood. Maar jij, in die tent. Ik zou graag weten wat je laatste woorden waren, wat je dacht voor je vertrok. Of je iets voorzag van de puinhoop waartoe dit alles zou leiden.
En je zei net van dat we weinig weten van zijn geschiedenis. Wat als we dat wel hadden geweten? Had dat ons beeld van die geschiedenis veranderd?
Ja, ik denk het wel. Want kijk, we weten niet zo goed eigenlijk. Behalve wel bijvoorbeeld uit die brieven van Gertrude Bell kan je heel veel opmaken. Maar wat gewone Arabieren dachten in die tijd over die onafhankelijkheid, dat weten we niet zo goed. Want die werd toch door een Arabische elite eigenlijk gestart. En die gingen mee met die Engelsen. Die hadden ook heel veel contact met de Engelsen. Die maakten ook allemaal deeltjes met de Engelsen. Van als ik nu, wij helpen jou, maar dan willen we daar wat voor terug na de oorlog. En die werden ook vaak op posities gezet. Dat waren dan een beetje marionetten zeg maar, van de Engelsen na de oorlog. Maar die gewone Arabieren die keerden zich natuurlijk op een gegeven moment ongelooflijk tegen dat hele koloniale regime. En heel veel van die mensen die toen werden neergezet als soort puppets van Engeland, die zijn allemaal ook weer omver gegooid, zeg maar, die regimes. En daar is heel veel, met heel veel geweld is dat gepaard gegaan. En daar zijn ontzettend veel conflicten ontstaan die nu nog doorsluimeren eigenlijk. Ja. En je kunt je afvragen of, als die stem meer gehoord was van, ja, wat eigenlijk die mensen zelf dachten. Want kijk, die Syrië kreeg een Saoedische koning. Irak, die ging later naar Irak, weet je. Dus het waren heel veel Saoedische mensen.
Want de Saoedische koning ging later naar Irak.
Ja, dus die werd eerst koning van Syrië. Ja. En toen werd hij afgezet door de Fransen. En toen werd hij koning van Irak. En die hele familie, zeg maar, die Saoedische familie van prins Faisal, die kreeg allemaal koningschappen, zeg maar, aangeboden van de Engelsen. Dus dat is best wel gek, weet je. Want Saoedi-Arabië en Irak liggen ongelooflijk ver uit elkaar. Dus dat is raar dat er dus zelfs een nazaat van een van die mannen, die doet nu weer een gooi naar de macht in Irak. Dus dat blijft maar doorspelen.
Door.
En die families die hebben nog steeds heel veel touwtjes in handen. En daar is natuurlijk heel veel misgegaan. En ik denk dat de Engelsen veel te weinig hebben geluisterd naar gewone Arabieren.
Naar de mensen als Salim.
Ja.
Want die was gewoon behoorde niet tot de elite. Was
nee, zeker niet. Het was een waterjongen.
Waterjongen. Ja. Hoe kan die liefde ontstaan? Hè?
Ja, hij bracht hem water en toen. ik weet niet, hij schijnt heel knap te zijn geweest.
Ja.
Dus dat was misschien niet zo moeilijk. Lawrence was niet zo knap, maar.
Nee?
Nou,
in de film,
zie je best wel knap.
Ja.
Hij was ook niet lelijk. Hij was, het was een gemiddelde Engelse aantrekkelijkheid. Maar hij was heel klein, hè? Maar goed, het waren Arabieren, denk ik ook. En mensen waren überhaupt kleiner in die tijd. Dus misschien waren ze wel even groot.
En hoe ben jij zo in deze geschiedenis verzeild geraakt?
Nou, eigenlijk door mijn oom, Michiel Hegener. Journalist en die heeft heel veel over Lawrence geschreven. Die was bevriend met zijn broer. En,
de broer van Lawrence.
De broer van Lawrence, ja. Die heeft nog best lang geleefd. En door hem. Hij had al die boeken in zijn boekenkast staan. En vertelde daarover. En door hem vond ik dat dus ook interessant. En ik hou heel erg van dingen die, of geschiedenissen of verhalen, die dingen verbinden, zeg maar. Heden en verleden verbinden of allerlei verschillende geschiedenissen verbinden. En dit is echt typisch zo'n verhaal, want Oost en West komen daarin samen. Toen en nu, het kolonialisme, hoe dat doorwerkt. Eigenlijk allemaal problemen waar we nu voor staan, inclusief bootjes vol vluchtelingen en olie. Dus ook zelfs het klimaatprobleem heeft eigenlijk hiermee te maken, want heel veel van die olievelden zijn natuurlijk toen ontdekt en toen geëxporteerd. En in deze geschiedenis komen zo ongelooflijk veel dingen samen waar we nu nog steeds dagelijks mee te maken hebben. Dat zijn dan verhalen die mij altijd heel erg interesseren.
En is je oom blij dat je die film door de shredder hebt gehaald?
Ja, hij vond ook dat er veel niet aan klopte. Dus. En die broer van T.E. Lawrence, waar hij dus bevriend mee was, die heeft ook afstand genomen van de film.
Ah, kijk. Hij, om deze reden?
Ja, omdat hij vond dat zijn broer zo raar werd neergezet als een soort eenzame held.
Oh.
En die zei ook van hij zou hier nooit akkoord mee gaan.
Nee, die vond ook dat verhaal dus inderdaad veel groter was dan hem alleen.
Ja.
En dat waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben, gebeurt dat nog steeds? Dit soort verhalen die alleen zo eenzijdig worden.
Tuurlijk. We zijn voortdurend helden aan het optuigen. En daar gaat het ook heel vaak, gaat dat weer mis. Omdat de mensen zijn, zeg maar, je hebt uitzonderlijke mensen, zoals T.E. Lawrence. Maar een held word je alleen als de omstandigheden jou een held laten worden. En die omstandigheden zijn dus, nou, dat is de geopolitieke situatie, die had Lawrence mee, maar er zijn ook alle mensen om je heen. Je wordt dat nooit alleen, dat bestaat niet.
Ja, en had die geopolitieke situatie met zich mee, dat is natuurlijk een heel gek.
Nou ja, het was
gek verschijnsel, want het was natuurlijk een hele gekke geopolitieke situatie.
Ja, en daar kon hij precies in een gat springen, wat eigenlijk nou helemaal op maat gemaakt was voor hem. Ja. Dus in een andere tijd was hij waarschijnlijk nooit die held geworden. En met andere mensen om hem heen was hij dat ook nooit geworden.
Maar goed, hij heeft misschien ook wel bijgedragen aan de problemen die we nu hebben.
Ook, maar ja zeker, want hij vocht natuurlijk voor die Engelsen. Hij had ook kunnen zeggen, dat doe ik niet, want dit is immoreel. Maar ik denk wel, hij was best ijdel en hij wilde ook echt zo'n plek in de geschiedenis. Maar ik denk ook dat hij echt het beste voor had met de Arabieren. En dat hij dus geloofde in die bijsluiter van Sykes-Picot. En dat hij zichzelf heeft overschat en gedacht van dat gaan we doen. En dan zien de Engelsen dat die Arabieren hun onafhankelijkheid waard zijn.
Ja, precies. Hij dacht dat dat wel zou lukken al die...
Dat denk ik, ja.
Of is dat wishful thinking van je?
Dat er zijn wel heel veel dingen die daarop wijzen. Okay. Er zijn ook wel biografen die dat zeggen, ja.
Ja. En nu, als je nu Selim Ahmed zou kunnen ontmoeten, wat zou je dan... Zou je dan deze brief aan hem willen zeggen? Of wat zou je willen...
Ik zou natuurlijk heel graag willen weten hoe het was om met Lawrence samen te leven. En hoe hij dacht over die strijd. En daar zou ik echt benieuwd naar zijn.
Wel interessant dat je dan toch weer lieert aan hoe het was om met Lawrence samen te leven.
Nou ja, omdat Lawrence heel veel vertelt over hem. Maar hij niks... Dus we hebben... Kijk, Lawrence vertelt van alles. Was een goede schrijver. Die heeft heel veel boeken geschreven. Maar allemaal vanuit zijn perspectief. Mm-hmm. Dus we kijken altijd eigenlijk naar Lawrence door de ogen van Lawrence.
Yeah.
Maar door de ogen van iemand anders zie je gewoon weer iets anders. En daar zou ik wel benieuwd naar zijn. Want dat weten we gewoon niet.
Nee. En dus hoe die strijd, of dat inderdaad voor de gewone Arabier, of dat een strijd
was. Ja, hoe belangrijk
was
dat eigenlijk?
En... mee bezig hielden.
Ja.
Ja. Nou, dankjewel voor deze mooie brief en voor dit gesprek.
Ja, bedankt.
Dit was de allereerste aflevering van Uit de Coulissen, de theaterpodcast van My Daily Shot of Culture en Veerle Korstens. Deze keer was onze gast theatermaker, schrijver, dichter en eigenlijk alleskunner Marjolein van Heemstra. Haar voorstelling Lawrence of Arabia speelt nog tot en met 1 november, zeg ik dat goed?
Nee, december.
Tot december, kijk,
ja,
dat is mooi.
December.
Tot en met begin december in de theaters. Veel dank dat je erbij wilde zijn en veel dank voor weer een mooie voorstelling. En dank voor het luisteren. Tot de volgende aflevering van Uit de Coulissen.